Ik wou samen met jullie lezen uit Titus, Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2, vers 11. Ik heb het thuis trouwens nog steeds maar afgevraagd, kan ik dat nou in Den Haag ook doorgeven? Zijn gewend om wat dieper te graven meestal. En dit is een heel... hele basis woordverkondiging vandaag. Titus 2 vers 11. De genade van God is verschenen. De genade van God is verschenen. Dat verschijnen, dat is in het Grieks, als je dat woord pakt in het Grieks, dan wordt het verder nog vaker gebruikt. En dan gaat het erover dat iets is gaan schijnen. Dus bij ons zou je zeggen van nou dat woord lijkt een beetje op schijnen. Maar in het Grieks, wat Paulus dus gebruikte, daar is dat woord identiek aan het woord schijnen. Is het gewoon precies hetzelfde woord. Dus de genade van God is gaan schijnen. De genade van God, het licht is aangegaan. En nu leven we in de genade van God. Voordat ik daar verder op doorga, wil ik eerst een verhaaltje kwijt. Dus niet denken van, zo is het. Sommige dingen zijn in werkelijkheid wel zo. Ik hou bijvoorbeeld enorm van muziek. Ja, geef mij een gitaar en dan ben ik bezig. Tenminste, dat was altijd zo. De laatste tijd is dat een heel stuk minder geworden. Maar als je zo Johan tekeer hoort gaan achter die piano, hè, dan word je jaloers. En laat mij maar eens een keertje achter dat ding zitten. Hè. Nou man, die boeken die staan vol met liederen. En ik pak zo'n ding hè, en dan lees ik die noten en dat notenschrift. En dan begin ik hoor. En dan zorg ik echt dat echt elke noot die daarin, dat boek staat, ook eens een keertje langskomt. Alleen ja, de hardheid of juist de zachtheid. De emotie van liefde of de emotie van de noodzaak. Je hoort het bij mij niet terug. Het is één bak ellende. Het gaat van de linkerkant tot de recht. Alles komt langs. Ik heb echt goed gekeken in die boeken. Daar staat het. Ik pak het beet. Ik ga ervoor. Ja, dat heb je als je totaal niet het notenschrift eigen bent. En ook niet weet hoe het achter de piano hoort te verlopen. Ja. Dan krijg je dat, als je naar mijn uitvoering luistert, dan zeg je, ja, dat is geen muziekuitvoering. Dat is eerder, wij zouden het onder de categorie aanfluiting plaatsen. Ja. Waarom? Ik had toch alle noten geraakt? Ik had toch gekeken in dat boek en daar stond het heel helder in en ik ben erachter gaan staan en ik heb gezorgd dat alles langskwam. Ja. De ellende is dat ik geen piano kan spelen. Dus vraag niet aan mij, Hein, wil jij vandaag Vuur Elise van Beethoven uitvoeren? Natuurlijk doe ik dat. Tuurlijk. En je hoort weer gigantische puinhoop eruit komen. Zo is God de componist van het muziekstuk van jouw leven. God is de componist. Maar hij is tevens degene die dan achter de piano van jouw leven gaat zitten. En dat stuk voor jouw leven gaat uitvoeren. Dat is genade. Dat eerste, dat is het vlees. Er komt niks anders dan puinhoop ellende uit. En vandaar dat Paulus dan ook zegt van, ik ellendig mens in Romeinen 7. Als die het zelf probeert, als die zelf achter de piano van zijn leven gaat zitten, dan komt hij door de ontdekking, wat ik wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Juist datgene waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Ik ellendig mens. Daar kom je op uit. Daar heb je die bak ellende als je dat muziekstuk zelf probeert uit te voeren. Maar gelukkig, de genade van God is verschenen. Titus 2 vers 11, daar staat letterlijk, de genade van God, die alle mensen redt, zo simpel staat het er. Maken we hele uitleggingen voor om te vertellen dat het niet zo is zoals het er staat. Maar er staat er eigenlijk gewoon heel simpel, de genade van God die alle mensen redt. En dan is verschenen. Die genade van God is verschenen. Ik zei al, dat is hetzelfde woord als het werkwoord schijnen. Dus Gods genade is gaan stralen, is gaan schijnen. En dat is in jouw leven gaan schijnen. Datzelfde woord komen we dan verderop nog een keertje tegen. De genade van God die alle mensen redt is verschenen. En onderwijst ons. Of zoals een andere vertaling het heeft, die voedt ons op. Je zou het zelfs kunnen vergelijken met die traint ons. En wat is het gevolg, wat is de reactie daarop? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig leven. In deze tegenwoordige eeuw. In de verwachting van de zalige hoop, en dan krijg je het, de genade van God is verschenen. Maar er gaat nog meer schijnen, want er is leven nu in de verwachting van de zalige hoop en verschijning. Van de heerlijkheid van de grote God en onze redder, Jezus Christus. Daar mogen we naar uitzien, die zalige hoop en verschijning. En meteen zegt dat ook iets van dat woord verschijnen. Want als de Heer verschijnt, dan is het niet zo dat hij heel voorzichtig probeert een stapje in onze richting te doen. Nee, hij verschijnt. Hij verschijnt voor deze wereld. Ze zullen hem zien, die ze doorstoken hebben. Ze zullen zien op hem. En de Heer verschijnt. Dat is alle straling, alle schijn van de Heer. Komt openbaar. Hij schijnt dan in al zijn heerlijkheid. Het mooie is dat wij dan delen in die heerlijkheid. De genade van God is verschenen. En voedt ons op. Er is nog iets meer wat verschenen is. Een hoofdstukje verderop. In Titus 3. Daar zegt Paulus het volgende in vers 4 tegen Titus. Toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze redder, verschenen is. Dus ook de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze redder, is verschenen. Het is niet zo van dat we nog steeds moeten bidden van Heer, wilt u werken, dat we meer van uw goede tierenheid in ons leven krijgen. Nee, het is verschenen. Het straalt nu in ons leven. Wat straalt? Nou, die goede tierenheid, dat is best wel een woordje wat we lezen er vaak overheen. Of we lezen het in de Bijbel met een ander woord vertaald. Goed. Maar er is heel groot verschil tussen goede tierenheid en goedheid. Ken je die tekst, Romeinen 3? Er is niemand goed, zelfs niet één. We gebruiken dat altijd om aan te geven dat er geen goede mensen zijn. Eigenlijk. Dat is eigenlijk heel vreemd. Want de Heer zegt zelfs tegen de fariseer. Dat ze, wanneer een kind om een brood vraagt, dat ze dan geen schorpioen zullen geven. Ja. En dan zegt hij dat ze goede dingen doen. Ja. In het Oude Testament lees je dat niemand goed doet zonder te zondigen. Zondigen doen we wel. Dat wordt wel genoemd. Maar niemand doet goed. Niemand doet goed zonder te zondigen. Oftewel, iedereen doet wel goed. Wanneer een atheïst dus uit liefde voor mensen die in de ellende zitten, met zijn hele hebben en houden komt en ze ondersteunen gaat, dan kan je niet zeggen van, hé, jij doet slecht. Nee, dan doet hij goed. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Daar hebben we het woord wat hier door Paulus vertaald is met goedertieren. Er is niemand goedertieren. De goedheid tiert niet, oftewel het werkt niet zodanig dat er veel goedheid uitwerkt. Het is niet zo dat het de bron van alle goedheid is. En dat is dus, er is maar één goed, zegt de Heer, en dat is Vader God. De goede tierenheid is verschenen, is gaan stralen in jouw leven. God is binnengekomen en zijn goede tierenheid is gaan werken in jouw leven. Toen de goede tierenheid en mensenliefde van God onze redder verscheen. Dat is dus ook, de mensenliefde is ook wat verschenen is, wat is gaan stralen, wat is gaan schijnen in deze boze wereld. Mensenliefde. We kennen dat woord wel. Dat is philanthropos. Wij kennen ook mensen die philanthropen zijn. Dat zijn mensen die vanuit hun rijkdom een goed werk doen. Goed werk doen. Die bijvoorbeeld multimiljonair zijn, miljardair. En ze besteden honderdduizenden aan weeshuizen bijvoorbeeld. Dan doen ze een goed werk. Dan doen ze filantropisch werk, zeggen wij. Dat is filantropisch zoals wij het kennen. Die mensen, die doen goed uit hun rijkdom. Maar er is eentje, die heeft goed gedaan, niet vanuit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. God heeft alles gegeven. Zijn zoon heeft hij gegeven. Uit zijn rijkdom heeft hij ons geschonken. Vanuit, nee, naar zijn rijkdom. Wij kunnen nog uit onze rijkdom schenken. Wij kunnen nog zeggen van nou, ik heb dat en dat. Maar nou oké, wat er op de bank ligt, daar kan ik toch voorlopig niks mee. Laat ik die en die eens helpen. Ja? Dat kunnen wij. Maar God heeft zijn hele rijkdom uitgedeeld. Alles wat hij had. Toen de goede tieren, dat is mensenliefde. Toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God onze redder verschenen is. Het licht is aangegaan en we zien Gods genade, Gods goede tierenheid, Gods mensenliefde stralen in ons leven. En die genade voedt ons op. Die genade traint ons. En de uitwerking is dat we ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig leven. Ingetogen, bezadigd, zegt een andere vertaling. Dan denk je aan zo'n oude man van 70 jaar. Die achter de geranium zit. Bezadig mannetje. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, gaat over het verstand. Gaat over het denken. Het gezond denken. Dat is het resultaat ervan. Dat we dus ingetogen en rechtvaardig. God heeft ons helemaal gerechtvaardigd. God heeft ons tot rechtvaardigen gemaakt. En godvruchtig leven. Godvruchtig? Daar hebben we misschien ook allemaal ideeën over. Het gaat erom dat we God de eer geven in ons leven. Daar Gottesfrucht, zegt de Duitser. Dus het gaat niet om vrucht, maar het gaat om de vrezen des Heren, zoals wij dat kennen. En ook dat gaat dus niet over angst voor de Heer, maar dat gaat over hem erkennen als Heer. Hem erkennen als God die alles leidt, die alles in zijn hand heeft. Het is heel wat anders of we het over God hebben, als dat we God ook als God erkennen in ons leven. God erkennen betekent dat we zien dat God de leiding in handen heeft. Dat hij achter de piano zit van ons leven. Dat hij het muziekstuk van ons leven uitvoert. Gottesfrucht, godsvrucht. Dat we godsvruchtig leven in deze tegenwoordige eeuw, de boze eeuw waar we in leven. Maar God heeft jou erin gezet, niet met de gedachte van, nou, jij moet ingetogen leven, jij moet godvruchtig leven, jij moet rechtvaardig leven. Nee, hij werkt zijn genade, wat jou opvoedt tot dat leven. Jou uitwerkt in dat leven, in deze tegenwoordige eeuw. Hij is degene die met zijn genade aan het werk is. En niet jij bent degene die achter die piano is gaan zitten en nou die godsvrucht uitrampt erin. Nee. God is gaan zitten. Het is niet ik ellendig mens. Maar het is wat erachteraan komt. Wie zal mij redden uit dit lichaam van de dood? Gode zij dank. Oftewel genade van God. Door Jezus Christus onze Heer. Dat is het antwoord. Gode zij dank. Door Jezus Christus onze Heer. Het is genade die ons gered heeft. Het is genade die ons opvoedt. Die ons leidt om dit leven te leiden. Uit genade. Dat zegt Paulus in Efeze 2, vers 8. Uit genade ben jij gered door het geloof. Dat is niet uit jezelf. Het is een gave van God. Het is niet uit werken, opdat niemand roemt. Het is niet van, oh, ik heb voor de Heer gekozen. Mijn buurman niet, maar ik heb voor de Heer gekozen. Niet uit werken, opdat niemand roemt. Zo simpel is het eigenlijk. We hebben heel vaak het idee dat we heel moeilijk moeten denken. Maar Paulus heeft het over onze redding. Dat is uit genade, niet uit werken. Omdat niemand roemt, omdat niemand zegt van, dat heb ik toch maar eventjes gedaan. Ik heb een beslissing, ik heb het zondagsgebed gebeden. Ik heb... Nee, de Heer die heeft ingegrepen, het is genade. En dan zegt Paulus erachteraan, want, dus als argument... Als uitleg, want betekent altijd dat er een uitleg van het voorafgaande aan het komen is. Want we zijn zijn maaksel. We zijn met z'n allen. Zijn maaksel, zijn creatie. In Christus Jezus tot goede werken geschapen. Als je meeleest, dan weet je meteen van, hé, dat staat er in mijn Bijbel niet. Daar staat, we zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. He, nou wordt het van me verwacht dat ik wel goede werken ga doen. Nee, er staat letterlijk eis tot in goede werken geschapen. He, We zijn tot één goede. Het is een onderdeel van dat scheppingswerk van God, waar wij met z'n allen toe behoren. Die God, die goede werken die God tevoren bereid heeft, mochten we er nog aan twijfelen, dan weten we het. God heeft die werken tevoren bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Hij zit achter de piano van ons leven en hij speelt het hele muziekstuk uit. Niet ik ram dat er eventjes door. De Heer doet dat. De moeilijkheid is, het probleem is, dat we die prediking vaak horen. Van, maar nu zijn wij wel verantwoordelijk om ook dat leven van Christus te openbaren. Nou, betekent het wel dat God van jou mag verwachten dat je je inzet voor zijn dienst. Oftewel, schraap je moed bij elkaar. Wees sterk, zet jezelf in vuur en vlam. Gedraag je nou eens waardig. Hè? Want het gaat om de eer van God. Kom op, ga ervoor. Nou is niet zo halfbakken, nou is niet zo lauw. En als je dat hoort, dan ben je onder de indruk. Dan denk je van ja, zo wil ik ook zijn. Zo'n dynamische man, dat wil ik ook. Dat ik ga ervoor, ik ga het doen. Ja! En dan ga je naar de Bijbelwinkel en dan kan je boekjes terugvinden die je enkele hypes aanbevelen. Je kan horen hoe je uiterlijk je hoort te gedragen en wat beslist niet kan. En je leest wat ze. En alles wordt je zomaar aangereikt en je kan er zomaar mee aan de slag gaan. Eindelijk, jij gaat achter die piano zitten en je rast de hele boel eruit. Hè? Ja. Weet je? De ellende is dat je na verloop van tijd toch tot de conclusie komt. Het werkt niet. Wat ik wens, dat doe ik niet. Ik doe waar ik een afkeer van heb. Ik, ellendig mens. Ik zal je een voorbeeld geven die ik zelf gewoon in mijn leven, wat ik zelf gedaan heb. Ik heb een hele wettische tijd gehad. En toen las ik boekjes van grote godsmannen. Die wisten het voor elkaar te krijgen om zo'n beetje de hele dag door te bidden. En ik, ja, 's morgens vroeg als ik wakker weer. Gewoon wanneer het me toevallig uitkwam. Dan vertelde ik aan de Heer wat ik meemaakte. Dan vertelde ik aan de Heer hoe het ging. En dan, gewoon normaal. Maar toen, ja, een hele dag. Nou, dat kan ik niet, maar ik ga ervoor. Ik ga proberen me een uur lang met de Heer bezig te houden. Ik ga ervoor. Ik begon echt stevig er tegenaan te gaan. En ik kan tot mijn eigen eer zeggen dat de eerste 6 minuten was het echt heel erg goed. Ik herhaalde me niet. Maar daarna werd het echt bedenkelijk. En na verloop van tijd zat ik stiekem op de klok te letten. Ik haat dit. Dat kwam op laatst in mijn denken. Ik haat dit. Al die tijd was het een genot geweest om met de Heer te praten. En nou ineens, een uurtje, 1 uurtje. Maar dan, lamlendig christen ben ik toch eigenlijk. Vergeleken met al die anderen. Die zich zo inzetten. En ik bleef maar proberen. Elk muziekstuk werd een fiasco. Ja. Heb je het gevoel dat... Oké, ik ben dan wel gered. Maar voor mijn praktijk ben ik eigenlijk een groot fiasco. Weet je wat Paulus zegt? Galaten 2 vers 20, daar zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Daar hangt hij. Ik ben met Christus en toch leef ik. Een beetje schizofreen ook. Ik gekruisigd, toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Dus dat is niet meer Hein de Haan die daar leeft. Maar dat is Christus die in mij is. Dat is het. Het is dankzij genade en genade alleen dat God zijn plan in mij uitwerkt. En zijn plan is dat hij zijn zoon in mij ziet. En hij kijkt naar me en hij zegt van, jij, te gek. Gewoon, ik zie mijn zoon. En hij kijkt naar Peter en geniet hij van met volle teugen, want hij ziet zijn zoon. He? En zo kan ik eigenlijk al jullie namen opnoemen, want hij ziet zijn zoon in jou. Je bent één versmolten met Christus Jezus. Je bent gestorven, je bent begraven, je bent opgewekt. Je bent met Christus gezet in de hemelse. Het is allemaal te danken aan het feit dat genadewerk betekent dat je één gemaakt bent met de opgestane Heer. En dat Hij nou je leven is. En al die tijd zit jij te proberen. Maar achter die piano van jouw leven het deuntje naar voren te brengen. En het wordt niks. Hij is er al lang achter gaan zitten. En hij voert het uit. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar dat is... Die er nu leeft, is Christus in mij. Ja, zeg je, ja, maar hoor eens, ik heb mijn vlees nog. Ik leef nog steeds in mijn vlees en dan heb ik toch wel te maken met... Nou, daarom gaat Paulus, zegt Paulus niet van, nu een punt. Galaten 2 vers 20 is nu mooi zat. Nee, Galaten 2 vers 20 gaat gewoon verder. Paulus schrijft dan erachteraan. Hetgeen ik nu nog in het vlees leef, zie je wel? Jouw argument. Ja, maar ik heb mijn vlees nog. Ja. Hetgeen ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van... Niet het geloof in, niet mijn geloof, niet mijn expertise, niet mijn inzet... Leef ik door het geloof van de Zoon van God. Het is het werk van de Heer. Dat je nu leeft. De Zoon van God die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Ja. Blijf je toch nog steeds kijken naar jezelf. Onderzoeken. Is dat goed gedaan door mij? Ik kan je van tevoren al garanderen dat je er dan niet goed uitkomt natuurlijk. Hè? Want wat ik wens te doen, dat doe ik niet. Dat is het beginsel van het vlees. Dus je hoeft je helemaal niet zo te beoordelen. Er zijn soms diensten zelfs dat ze zeggen van, en nu zullen we eventjes 5 minuten ons tot onszelf wenden. En gaan we kijken wat er niet goed is. Nou man, daar heb je geen 5 minuten. Daar heb je een hele dag, daar heb je een hele week, een heel leven voor nodig. Maar Paulus zegt heel rustig, Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling voor, vul je naam maar in, die in Christus Jezus is. Voor jou, die in Christus, geen veroordeling. We weten wel dat als er mensen zijn die zeggen van, nou, zeg, jij doet het niet zo best, hè. Nou, dan weet je, er is geen veroordeling voor mij. Maar hoe vaak zitten we niet te vroeten nadat we een mislukking op de weg gemaakt hebben, want dat doen we gewoon. Hoe vaak zitten we dan niet te peuren van, oh, had ik niet beter zus en had ik niet beter zo. En Paulus zegt, zo is er geen veroordeling meer. Jouw eigen veroordeling van jezelf is er niet meer. Het hoeft er niet meer te bestaan. Het is uitgewoed in het door het werk van de Heer. Zo is er dan nu geen veroordeling. Ja, hoor eens. Maar dat heb ik heel vaak gekregen nadat ik alleen maar genade verkondigd heb. Dan krijg ik te horen van, hoor eens, jij verkondigt dat we niet meer zondigen. Maar we zondigen nog wel degelijk. Hè? Daarom zegt Paulus ook, de zonde mag geen heerschappij over jou voeren. Dat mag helemaal niet. Hè? Paulus wist het al beter dan jij. Oké, dan gaan we naar die tekst toe. Romeinen 6 vers 14. De zonde zal over jou geen heerschappij voeren. Want, weer dat argumentenwoord, hè? Daarna komt de uitleg waarom het zo is. Want, jij bent niet onder de wet, maar onder de genade. Zou de gedachte dat Paulus hier bedoelt, de zonde mag over jou geen heerschappij voeren, zou dat ook maar enigszins waar zijn, dan had Paulus een heel ander argument aangevoerd. Dan had hij gezegd, de zonde mag over jou geen heerschappij voeren, want jij bent niet onder de genade, je bent onder de wet. Want die stelt dat je dit niet mag, dat je dat niet mag, dat je zus niet mag, dat je zo niet mag. Maar dat is niet het argument dat Paulus hier gebruikt. Paulus zegt, want jij bent niet onder de wet, maar onder de genade. En genade voedt ons op. En genade leidt ons. En genade werkt het de gezindheid van Christus in ons uit. En dan is de belofte, want dat is eigenlijk wat Paulus uitspreekt. De zonde zal over jou geen heerschappij voeren. Nou hoeven we niet voor onszelf weer te gaan kijken. Even controleren, is dat in mijn leven het geval? Heb ik het inderdaad veel beter gedaan dan gisteren? Want zo checken we dat dan. En dan komen we tot de ontdekking dat helemaal niet. Dus Paulus heeft ongelijk. Zover komen we eigenlijk met onze logica wanneer we van het vlees uitgaan. Maar Paulus belooft, eigenlijk God belooft, de zonde zal over jou geen heerschappij voeren. Jij bent niet onder de wet, jij bent onder de genade. Ja, maar we moeten elke keer, dan moedigt Paulus ons aan om toch maar sterk te staan. Dat moet je toch zelf wel eventjes tot uitvoering brengen. Want Paulus zegt dat niet voor niks. Oké, 2 Timotheus 2 vers 1. Daar zegt Paulus dat. 2 Timotheus 2 vers 1. Daar zegt Paulus, jij dan mijn kind, wees krachtig. Maar daar zit hier geen punt achter. Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Wees krachtig en dan noemt hij dat heerlijk ontspannen leven in de genade van Christus Jezus. Het is inderdaad gebiedende wijs. Maar gebiedende wijs om te wijzen op die genade van Christus Jezus. Om te wijzen op het ontspannen leven wat je in Christus mag innemen. Jij bent een nieuwe schepping in Christus. De zonde zal over jou geen heerschappij voeren. Je hoeft je dus ook niet te beoordelen, want er is geen veroordeling voor jou in Christus Jezus. Je mag gewoon krachtig staan in die genade van God. Ja. En toch, we hoeven zo'n prediking maar te horen. Zo'n prediking die ons oproept om er nu voor te gaan. En we gaan ervoor. Ik heb het zo vaak al gezien. Het vlees wil altijd weer zelf aan de slag gaan. We willen altijd weer achter de piano van ons leven gaan. En dat levert dat ik ellendig mens op. Is dat te zien? Nee, is niet te zien. Want eigenlijk gaan wij heel vaak nog een stapje verder. We komen in de buurt van de broeders en zusters. En we hebben ons masker opgezet. Hoe gaat het ermee, Klaas? Het gaat hartstikke goed, het gaat geweldig met mij. En je voelt je ellendig. Maar dat laat je niet zien. Het resultaat van zo tekeer gaan op de piano van je leven. En toch eigenlijk dat verdoezelen. En weet je, als jij een masker opzet, dan mag je zeker weten dat mensen dat masker heel prettig en heel mooi vinden. Dat masker krijgt alle liefde en jij niet. Dat masker wordt vereerd. Jij niet. Je krijgt de complimentjes. Ja, mogen we dan complimentjes aan elkaar geven? Als wij Christus in elkaar zien, dan mogen we altijd roemen. Ik heb besloten in Christus Jezus te roemen en in geen enkel ander, zegt Paulus. Maar als jij de imitatie opzet van Christus, dan krijgt hij de complimentjes eigenlijk, die jij misloopt. Weet je dat jij geliefd bent? Weet je dat God jou heeft, niet jouw masker, niet jouw pogingen om iets voor God te betekenen. Hij heeft jou uitverkoren en geliefd gehad van voor de grondlegging van de wereld. Onvoorstelbaar toch? Voordat God met ook maar iets van zijn tijdperken, het plan van de Aionen, begonnen was daar zijn liefde voor jou. Was daar zijn plan met jouw leven. Om zijn zoon in jou te openbaren. Ja, God kijkt naar jou en hij ziet zijn allergrootste schat. Hetgeen wat de liefde van zijn leven is. Als hij naar jou kijkt, dan is daar een glimlach van oor tot oor, omdat hij jou mag. Hij houdt niet alleen van je, hij mag je ook. Ja. In Christus ben jij versterkt, wees krachtig in de genade van God. En God overlaat je met zijn zegeningen, met zijn zoenen, zou ik haar zeggen. Hij laat merken dat jij het voorwerp van liefde voor zijn hart is. Dus als ik mag afsluiten met een aantal vragen. Dus misschien dat je dat deze komende week zelfs mee kan nemen, die vragen. Hou ik mij vast aan God? Of houdt God mij vast? Waar draait het nou om? Hou ik mij vast aan God? Of houdt God mij vast? Daar zit het hem allemaal in. God houdt jou vast. En hij heeft jou lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Tweede vraag. Probeer nog steeds God lief te hebben? Of vind je het genoeg dat hij jou het eerst heeft lief gehad? We hebben lief omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Oh, we zingen het zo vaak, hè. Ik heb u lief gehad, maar nu meer dan nooit zoveel als nu. Nooit zoveel als nu. Ja, dat maak ik er maar van. Als ik het zing, dan is het al nooit zoveel als u. Want hij heeft mij lief gehad. En wat er uit mijn leven voortkomt als liefde, dat is omdat hij mij lief heeft. Echt niet omdat ik me inzet voor die liefde. Het is altijd, ja, we kunnen natuurlijk zeggen, er wordt in openbaringen gezegd van, omdat jullie je eerste liefde zijn kwijtgeraakt. En ik heb zelf ook gedacht van, ik ben verliefd geweest, meerdere keren, maar het meest toen ik met Machteld ging. En dat is natuurlijk nog steeds de liefde van mijn leven. Maar dan lees je zo'n tekst. Ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt bent. Dan denk je aan die verliefde gevoelens. En die verliefde gevoelens die worden een keer ingeruild voor echt liefde. Die trouw uitwerkt en die doorwerkt in een gezin en in een leven met elkaar. Maar je denkt dus inderdaad terug aan die verliefde gevoelens. Maar daar heeft de Heer het niet over. Ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Het gaat erom dat je vergeten bent dus dat hij jou het eerst heeft lief gehad. We hebben zo de neiging om vanuit onszelf te denken dat we zelfs als het over zijn eerste liefde gaat. De eerste liefde die naar ons toe was, dat is niet onze liefde voor de Heer, dat is de liefde van de Heer voor mij. Hij heeft mij het eerst lief gehad. En zo makkelijk vergeten we dat. Het gaat niet om mijn liefde voor de Heer, het gaat om zijn liefde voor mij. De genade van God is verschenen. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u alles samenvat in dat ene woordje genade. En het is logisch, want u bent liefde. We hebben het zoveel gezongen. U bent liefde. En dat werkt door in alles. O Vader, ik dank u dat we daar onze rust vinden. Onze kracht vinden, krachtig zijn in de genade van God. Vader, ik dank u dat u ook deze komende week zo uzelf weer bewijzen wil in ons leven. Dat we het niet zelf hoeven te doen, niet zelf een rampenstamp medley uit de piano van ons leven hoeven te halen. Vader, ik dank u dat u het werkt. Een geweldige partituur, een geweldig muziekstuk. Een geweldig plan voor ons leven. Dank u wel dat u doorgaat en dat we van u mogen verwachten. Amen. Ik heb een lied in gedachten. Ik weet niet welk nummer dat is. Maar dat is een en dat zal wel erg voor in de opwekking staan. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Elke dag die ik leef.